In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom bij de tweede aflevering van De Eeuw van de Amateur, een nieuwe Nederlandse podcastserie. Mijn naam is Botte Jellema. Vandaag is het zondag 13 december 2015. Op dit moment hebben we volgens het tellertje op SoundCloud 114 mensen de eerste aflevering van deze serie beluisterd. En dat is echt waanzinnig. Veel meer dan ik had durven dromen, maar eigenlijk wil ik dat getal nog veel groter zien te krijgen. Daarom doe ik dus mijn best om het elke keer leuker en beter te maken. En ik wil van jou vragen om na het luisteren te reageren, te abonneren, te delen. Met name dat laatste. Vertel het je vrienden. Vertel ze dat het op iTunes staat, want daar heb ik het inmiddels op gekregen. Dat is natuurlijk helemaal te gek. Dus zoek dan op De Eeuw van de Amateur en dan kun je het daar vinden. Ik heb meteen ook een soort doel gesteld. Zodra ik meer dan 500 luisteraars op één aflevering heb, dan koop ik een licentie om officiële muziek in deze podcast te kunnen stoppen. Dus dan mag ik een plaatje van Frank Sinatra zomaar draaien. Noem het maar op. Dus help je mee. Zet het op Twitter, Facebook. Zeg het je beste vrienden. Schrijf een brief. Koop een postduif, et cetera. Ja, deze keer. Deze keer in De Eeuw van de Amateur. Een lang gesprek over Frank Sinatra. Op 12 december was het 100 jaar geleden dat hij werd geboren. En ik ontmoette afgelopen week de talentvolle en interessante jazzzanger Henk Kraaienveld. Met hem praat ik over hoe je de timing van Frank Sinatra je kan voorstellen als heen en weer rennen in een rijdende trein. Maar we beginnen met Martijn Rosdorf. Hij is journalist en woont en werkt tegenwoordig voornamelijk vanuit Brighton in Groot-Brittannië. Ik ken hem van de tijd dat we samen op dezelfde redactie in Hilversum werkten. Enfin, dat komt zo nog wel aan bod. De belangrijkste reden om met hem af te spreken zijn dat het altijd leuk is. Dat hij een ervaren radiomaker is. Dat hij ideeën heeft over het maken van een goede podcast. En, dat is altijd belangrijk bij hem, omdat het kan.
Hey, kom door.
Hey man. Je woont helemaal niet meer in Nederland. Je woont in Engeland, je hebt eigenlijk heel veel zo'n 19:30 hier gelaten, onderhand.
Ja, ja, zeg maar. Ja, nee, ik ben wel meer dan 90% van mijn tijd ben ik in Engeland, ja.
Als jij op de jaarradio bent, dan gaat het ook nog heel vaak via een, ja, Lucy noemen we dat.
Ja, Lucy is een app. Vroeger moest je een hele auto vol met spullen hebben om op de radio te kunnen. Maar tegenwoordig steek je gewoon een heel klein plugje in je iPad en een heel klein stukje gratis software. En je legt zo een verbinding met de studio in Hilversum via het internet. Dus ja, nee, meestal in Engeland. Ik ben nog wel eens in Nederland, 1 keer per maand of zo. En, soms dan vervang ik iemand op de radio in Hilversum. En dan schuif ik ook in levende lijf aan. Maar in principe werk ik gewoon vanuit Engeland.
Want de liefde.
Ja, tuurlijk. Maar het is wel grappig als je dat vraagt aan de meeste mensen, expats. Ik ben dus een expat. Mm-hmm. Als je aan expats vraagt, willekeurig waar, van waarom woon je er nu in? Dan is eigenlijk altijd de liefde. Het is echt zelden dat niet het geval is. Ik ken één jongen die het ontkent, maar die vertrouw ik niet. Die geloof ik niet. Nee, die is gewoon ook liefde. Hij luistert vast niet. Dus, maar in ieder geval, ik een aantal jaren geleden, een jaar of 7 geleden, toen kon ik kiezen. Ik zat op zich redelijk op rozen bij de AVRO. Met mijn eigen radioprogramma op 1 in de nacht. En een leuke baan als redacteur.
De nachtdienst.
Leuke baan als redacteur en verslaggever. Ik was eigenlijk wel prima naar mijn zin. Maar door allerlei omstandigheden zag ik mij eens in de situatie geplaatst van, ja, ik moet nu een keuze gaan maken. Wil ik dit blijven doen? Of ga ik het roer radicaal omgooien? En de liefde had daar veel mee te maken. Want mijn toenmalige aanstaande echtgenote, die woont en werkt al heel erg lang niet meer in Nederland. En was op dat moment in Engeland. En die zei, ja, ik ben in de gelukkige positie dat ik een goede baan heb. En dat we ons wat risico kunnen veroorloven. Dus die zei, Als jij dat wil, lekker in Engeland en dan kijken wat er van komt. Dan kunnen we ons dat veroorloven. En dat heb ik toen eigenlijk heb ik 4 maanden over nagedacht en gedaan. Hop, weg.
Ja. Mis je Hilversum?
Nee. Nee, dat is flauw. En ik wil ook echt niemand tegen de haren instrijken. Maar als ik op een redactie ben in Hilversum. En dan kom ik, zoals gezegd, nog wel eens. Dan heb ik eigenlijk heel erg snel het gevoel wat goed en wat fijn. Dat ik geen onderdeel meer uitmaak van deze wereld. En er zijn ontzettend leuke mensen die in Hilversum werken. Er zijn hele goede redacties die in Hilversum functioneren. Maar voor mij is het een gepasseerd station. En dat is om de bekende redenen. Hè? Dus stoelpootzagerij, haat en nijd, koffieautomaat, geouwehoerige roddel, toestanden. En dan nog los van de verschrikkelijke Hilversumse cultuur waarin altijd maar alles weer op de schop gaat en alles voor minder moet en alles maar iedereen weer samenvoegen of uit elkaar trekken. Ja, ik weet niet, ik werk sinds 1991 in de media. Ja, ik ben de tel echt volledig kwijt in hoeveel gebouwen ik heb gezeten namens wat voor organisaties en dat het weer helemaal anders moest. En dat we weer allemaal op cursus moesten om het nieuwe kernwaarde tot ons te nemen. En weet
ik kan dat me goed herinneren dat jij, volgens mij was jij het. Want we werkten op dezelfde redactie net op een gegeven moment. En toen was er weer aangekondigd dat Radio 1 weer helemaal op de schop ging. En toen hing er ineens een briefje aan het prikbord met Bohica. Kun je dat herinneren?
Ja, wat was dat ook alweer, Bohica?
Bend over, here it comes again.
Nee, dat was ik niet. Dat was Hans Scholten. Dat was de.
Dat was wel een beetje een rebellenclubje toen.
Dat was wel zo. Ja, en toen moesten we van een ongelooflijk dure trainer die op hele dure sandalen liep in de winter, moesten we dan schilderijen maken hoe we onszelf dan zagen in de nieuwe organisatie met het mission statement en weet ik wat dan. Toen heb ik maar een heel groot drumstel getekend met mezelf erachter. Ik wist het gewoon echt niet meer. Nee, dat mis ik echt voor geen meter botten. Echt helemaal niet. Nee, ik vind het ontzettend leuk om de af en toe een weekje gewoon weer rond te lopen of een paar dagen. En dan ga ik weer lekker terug naar Engeland. En dan ga ik weer lekker langs zee lopen en nadenken over mooie journalistieke verhalen. En ze maken.
Ja, nou, je maakt over het algemeen een buitengewoon vrolijke indruk. Dus volgens mij zit dit goed. Maar wat ik wel echt heel tof vind, is dat toen ik zei van ik ga een podcast beginnen. Toen hing je ongeveer als een van de eerste aan de telefoon.
Ja.
Ik wil een rubriek en weet ik veel.
Nou ja, ik zei meteen ik wil een rubriek.
Nee, ik was heel enthousiast.
Ja, nee, absoluut. Maar het is iets wat ik al zelf heel erg lang, waar ik zelf al heel erg lang over na aan het denken ben. En ik ben iemand, ik heb ontzettend veel ideeën, daar ligt het nooit aan. Maar bij mij ligt het altijd eraan, de uitvoering en de deadlines. Als die er niet zijn, dan is het voor mij verschrikkelijk lastig om iets voor elkaar te krijgen. En toen dacht ik, ik wil al heel lang een podcast. Het lijkt me ontzettend leuk om bijvoorbeeld elke week verhalen te vertellen over wat er in Engeland speelt. Een super interessant land, heel dichtbij Nederland, maar zo verschrikkelijk anders. En dat idee heb ik al heel lang. En toen zag ik ineens een soort lampje voor me van, hey, ik kan dat met botten samen. Wij kunnen goed met elkaar overweg en jij zal vertellen als het niet leuk is. En wel. Dus ik dacht, dat kan ik. Dat vertrouwen heb ik wel in jouw podcast. En dan, dat lijkt me echt fantastisch, omdat ik kon niet wachten. Ik zat echt te popelen van, ik wil gewoon een verhaal vertellen. En dan
was ik een paar beetje dronken.
Nee, dat was een grapje. Dat was een grapje. Nou, een klein beetje. 1 glaasje wijn. Nee, maar ik was wel heel enthousiast. Dat klopt.
En
dus toen heb ik je meteen benaderd van, ja, mag ik alsjeblieft met je meedoen? En toen zei je, ja, maar het betaalt heel slecht. En toen zei ik, ja, maar ik ben heel rijk, dus dat hoeft niet. Dus op die manier dacht ik van, nee. Er kwam even mijn vrouw langs die vroeg of we nog meer wilden
drinken.
Of we nog wel weer meer wilden drinken. Nee, maar toen zei jij van, nou, het lijkt me leuk. Dus toen was ik eigenlijk wel heel erg.
Maar waarom vind je dat? Wat is het dan met podcast wat je leuk vindt? Want je zegt van, ik wil graag verhalen vertellen over Engeland. Want dat mag je af en toe op Radio 1 ook al doen.
Ja.
Nou, podcast dan?
Podcast. Eerst een tijdje geleden dacht ik, nou, het is een beetje klaar met podcast. Hè? Een jaar of 6, 7 geleden. Ik weet het nog, als ik de nachtdienst had gepresenteerd, moest ik altijd dan maandag vrij. Dan moest ik op dinsdagochtend de uitzending digitaliseren en online beschikbaar stellen voor podcast. En dat deden dan een paar duizend mensen eerst en toen later een paar honderd. Dus dat werd steeds minder. Dus ik dacht, dat is een gepasseerd station. Maar sinds ik in Engeland woon, merk ik hoe ongelooflijk veel toffe podcasts er zijn op de wereld. Met name in Amerika, daar lopen ze echt enorm voor. Maar ook in Engeland. En dat zijn gewoon mensen Ja, amateurs, dat sprak me ook zo aan in jouw eerste treden naar buiten.
Nulversie.
De nulversie, ja. Zo van, ja, amateurs aan het woord of zo. En dat zijn gewoon in Amerika amateurs die in een kelder, als, een beetje zoals Wayne's World, dat ze gewoon zelf radio gaan zitten maken. Zonder heel erg goed na te denken of de vorm allemaal wel klopt. En er zijn verhalen bekend van Amerikanen, van echt enthousiaste jongens die op een gegeven moment president Obama in hun kelder op bezoek kregen. Dus zo'n vlucht neemt het ook wel. En ook voor het langere verhaal, het wat diepergaande verhaal, is natuurlijk ontzettend veel ruimte in een podcast. Want je luistert hem wanneer je wil, waar je wil. Je kan het onderbreken. Dus het is een super toegankelijke vorm van radio beleven als luisteraar. En dat spreekt me als maker dan ook heel erg aan.
Ja. Nou zei Bert Kommerijn, die ken je misschien wel, dat is een radiomaker. Die zei tegen mij over die eerste iets van, probeer vooral niet Hilversumpje te spelen. Je bent niet Hilversum in een podcast. Maar ga geen radio maken. Dat vind ik best nog wel moeilijk.
Nou, de eerste gedeelte van zijn opmerking begrijp ik heel goed. Want er is een soort Hilversumse toon en een Hilversumse ritme.
Dat
en
daar we nu misschien zelfs ook een beetje.
Ja, maar nee. Ja, misschien wel.
Ja, we zitten in een café. Dat scheelt al een hoop.
Ja, weet ik niet. Maar daar moet je in ieder geval niks van aantrekken. Al doe je het wel, dan doe je het lekker wel. Maar je moet er niks van aantrekken. Maar het tweede gedeelte van zijn opmerking, je moet geen radio maken, daar ben ik het niet mee eens. Want wij weten gewoon veel, omdat we allebei ervaren makers zijn, wat wel werkt en wat niet werkt en wat leuk is en wat niet leuk is. En wij weten ook dat als je voor een ander podium kiest, namelijk de podcast in plaats van een zender, dat er andere wetten gelden. Dus ik mag nu veel langer ouwehoeren dan als ik op de radio was geweest. En dus in die zin vind ik dat we wel gewoon radio aan het maken zijn. En wij kennen, wij weten hoe het werkt met vorm en inhoud en zo. Dus daar wil ik ook geen, persoonlijk zou ik daar geen afscheid van willen nemen. Maar hoe minder Hilversums, hoe beter.
Oké. Wat is in jouw opzicht, van jou, naar jouw inzicht, zou een richting zijn voor zo'n podcast als die ik nu aan het maken ben? Ik ben namelijk nog enorm aan het zoeken eigenlijk.
Ja. Nou weet je, ik bedoel het echt niet flauw, maar dat zoeken, dat vind ik dus ontzettend interessant. Hmm. En om maar eens een Engelse term erin te gooien, the process is the product. En ja, zo'n accent heb ik dus in Engeland. Maar het proces is het product. En dat is, bedoel ik niet als een flauwe slogan zonder inhoud. Het is echt interessant om te luisteren naar wat jij deed in die nulde versie, dat je aan het zoekt. Ik vond dat muziekje bijvoorbeeld helemaal niks. Ik denk, nou, dat moet,
dan,
ja, dat moet soms of niet. Weet je, nou, dan doe je het de volgende keer niet en dan is het wat stil. En dan denk je, nou, misschien moet ik zelf op mijn gitaar gaan spelen. Dat zoeken, dat vind ik waanzinnig interessant. En dat is waarom ik ook heel graag mee wil doen. Ik wil daarbij betrokken zijn. En ik wil wel eens gewoon, eigenlijk wil ik gewoon elke week een verhaaltje vertellen over wat er speelt in Engeland. En zo simpel is het. Nou, ga er maar eens mee naar een radiostation. Je krijgt veel succes. Dat gaat je niet gebeuren. Dat gaat je niet lukken dat je daarmee op een zender mag. En niet omdat het niet interessant is om naar te luisteren, maar omdat het niet Hilversums is, denk ik.
Nee, klopt.
Ja, het lijkt mij onwijs leuk als je dat gaat doen.
Ik ga het ook gewoon doen, Potten. Of je het wil of niet. Je moet alleen nog even technisch kijken hoe we dat gaan doen.
Ja, of we nou via Skype met een 1-2'tje, zoals we nu een beetje aan het praten zijn, of dat je een afgerond montagedingetje opstuurt.
Ja, nou, daar gaan we achter komen. Ja.
Misschien allebei of een mix.
Ja, misschien wel. Want het lijkt mij ook wel leuk om bijvoorbeeld fragmenten te laten horen. Dus dingen die in het nieuws te horen zijn geweest of op de radio. En die je in Nederland nog niet hebt gehoord. Want daarom vind ik het ook zo leuk. Er gebeuren zulke interessante dingen op de Engelse radio met name. En daarom weer een argument om niet op te houden met radio maken. Er zijn verschrikkelijk veel goede radiostations in Engeland. Dan zou ik best eens een keer aan jouw luisteraars willen laten horen van, joh, dit doen ze nou op de Engelse radio. Vind je dat niet geinig? Ja. Nou, zo op die manier.
Ja. Cool. Nou, lijkt me ontzettend leuk. Dat moeten we zeker doen. Blijft er nog één probleem over?
En dat is?
Jouw jingle.
Wat moeten we voor jingle maken?
Kun je een stukje drummen of zo?
Oh ja, dat is wel een goeie. Ik ben een enorme hobbydrummer. En dan gaan we wel, geven we wel een paar klappen dat jullie weten, luisteraars, geachte luistervinkjes, dat ik het ben. Zoiets. Ik verzin wel wat. Met een drumstel.
Martijn Rolsdorf. Het zijn 4 lettergrepen. Daar moet je als drummer wel iets mee.
Ja, en dan erbij zingen.
Een shout? Wil je een shout? Dat kunnen we
Martijn Rolsdorf. Ja. Nah, dat is weer te heel voor soms.
Nee. Ja, oké. Okay. Nah, ja. Een drumroffel.
Ja, ik doe wel wat. Ik geef een paar klappen op haar van de trommel. Oké.
Goed, dan hoor je.
Ja.
Martijn Rosdorf. Binnenkort dus met een rubriek in deze podcast. En voordat we verder gaan, schroom niet om te reageren. Dat kan in de stream in SoundCloud zelf. Maar je kan natuurlijk ook twitteren. Twitteren kan naar @botjellema. En dan lees ik het en dan reageer ik natuurlijk. En dan kan ik er mijn voordeel weer mee doen. En jij misschien ook. Je luistert naar de podcast De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema en we komen toe aan Frank Sinatra. 12 december 2015 was het een volle eeuw geleden dat hij werd geboren. Sinatra is een van de jazzzangers die ik zeer bewonder. Ik keek onlangs naar de documentaire All or Nothing at All. 4 uur lang. Die is te vinden op Netflix. Fantastisch, maar ook te lang, te conceptueel en het gaat in mijn ogen een klein beetje te weinig over de muziek. Voor VPRO's Nooit meer slapen kon ik afgelopen week een item maken over Sinatra, waarbij we focusten op zijn werk als acteur. Je hoort daarin filmkenner en tv-recensent, NRC-tv-recensent Hans Berenkamp. Met hem praat ik erover. En ik ontmoette daarvoor ook Henk Kraaienveld. Daar heb ik ook wat voor gebruikt in het item van Nooit meer slapen. Maar nu kun je het volle gesprek dat ik met hem had hier eventjes beluisteren, omdat het echt super interessant is. Henk Kraaienveld is jazzzanger, cum laude afgestudeerd aan het Conservatorium van Utrecht en dubbele winnaar van het vocalistenconcours in 2013. En hij is zangdocent, dus hij heeft ook wel een beetje de gave om te vertellen over muziek. Het was ontzettend leuk. Ik ging met hem achter zijn laptop zitten.
Ja, die early years, dat was ook interessant.
Ja, vertel, waarom de early years van Sinatra, waarom zijn die...
Het is interessant om te kijken naar zijn ontwikkeling als zanger. Niet alleen omdat hij gewoon van een kind eigenlijk een jonge vent een oude man wordt, ja, die heel veel dingen heeft meegemaakt. Maar ook te kijken van hoe hoor je dat in zijn stem terug, maar ook in zijn frasering, maar in zijn beleving.
Terwijl, waar haalt hij adem en hoe lang zingt hij door?
Dat klopt. Dus wat heeft te maken met de natuurlijke ontwikkeling van de stem en wat heeft te maken met je levensontwikkeling? Mm-hmm. En dat zijn altijd dingen die kan je nauwelijks uit elkaar halen, denk ik. Mm-hmm. Want het een wordt beïnvloed door het ander, denk ik.
Ja.
Maar het is wel leuk om te kijken van wat gebeurt er en kiest hij zangtechnisch voor bepaalde manier van zingen in die early years en doet hij dat anders op latere leeftijd. Dan is dat iets wat elke zanger doet, mm-hmm, gewoon door het ouder worden, of is het echt een keuze?
Mm-hmm. En? Wat is... zeg dat maar.
Ja, de... Ik denk dat het eigenlijk gewoon door het leven komt. Dat, ja, iedereen dat doet.
Ik weet dat hij in het begin heeft hij wel heel serieus ook zanglessen genomen. Ja. En is hij er wel bezig geweest om zichzelf... Toen hij, wat was hij? Toen hij ongeveer 20, 30 was. Toen heeft hij in New York echt gewerkt aan zijn eigen kunnen. Aan zijn zangtechnische kunnen.
Dat is heel erg leuk, want ik ben het even gaan opzoeken. Ja. Ook toch? En hij heeft dus ook een boekje geschreven samen met die docent van hem. En dat is te vinden. En dat heet Tips on Popular Singing by Frank Sinatra. Dat is heel erg leuk.
Oh, je hebt hem echt.
Ja, ik heb hem gevonden. Met de mouth positions. Dus hoe
tekeningen
zing je
over.
Ja. Hoe zing je een O en als je lippen meer tuit en een oe.
Er was ook één letter die je beter niet kan zingen, toch? Wat was dat ook weer? De A?
Ja, de A, ja.
Dan moet je altijd een uur van maken.
Dan een A. Omdat die A achterin je keel meer achterin je keel komt. En daar heb je eerder kans op wat geratel.
Okay.
De A, dat zit daar. En zit meer.
En het is wat ronder.
Ja, het is iets ronder, ja. Ja, ja.
En wat vind je daarvan? Als,
Snap ik.
Oh.
Ja, ik snap het. Want het heeft te maken met het bel canto zingen. Dus eigenlijk de klassieke manier van zingen. Je hoort hem al. Mm-hmm. Waarbij je heel veel warmte creëert. Ja. Dus als je doet en je kaak zakt direct, dan zak je stotterhoofd iets. Dan krijg je iets meer ruimte tussen je stotterhoofd en de plek waar het geluid je mond of neus verlaat. Dus door die langere stemweg krijg je een warm geluid. Nou ja, Frank Sinatra kennen we wel vanwege zijn warme geluid.
Ja.
En dat is een combinatie van het bel canto zingen, dus klassieke zangtechniek. Wat hij een beetje in zijn eigen vorm heeft vergroten door er veel meer vertelelementen toe te voegen. Ja. Het zingen vanuit je spreekstem. Ja. En die ontwikkeling hoor je in zijn leven, vind ik. Dus dat je, als je dan naar...
Hij heeft zijn eigen lessen eigenlijk heel serieus genomen.
Ja, zeker. Want hij vertelde dat hij op Bing Crosby wilde lijken. Want dat vond hij zijn... Dat was zijn voorbeeld. Mm-hmm. En Bing blijft iets meer... Als ik Bing mag zeggen. Mm-hmm. In zijn... in die oudere stijl. Dus net iets meer... Weet je wel? Ja. En Frank is een Italiaan, hè? Dus ja. Heeft Italiaanse roots. Dus daar zit al meer in.
Ja, scherper.
Iets scherper. Ja. Zit hij dichter bij de spreekstem. Dus hij ontwikkelt eigenlijk die stijl van zingen van Bing naar zijn eigen manier. Ja. En heeft daarmee toch wel weer een hele duidelijke... Ja, ik weet niet of hij een basis heeft gelegd, maar hij is wel een groot voorbeeld voor hedendaagse zangers eigenlijk van jazz. Dus kijk naar Kurt Elling bijvoorbeeld, die ook in Frank Sinatra een voorbeeld heeft.
Ja, maar nu nog steeds. Ik bedoel, ook populaire zangers als... Robbie Williams en hoe heet die crooner uit de Verenigde Staten ook weer? Die...
Ja, ja. Nou, kom op.
Ja.
Canada.
Ja, Canada, ja.
Ja.
Dit voeg ik er wel in.
Ja.
Monteer ik er later in. Hoe heet het?
Nou,
dat moet ik. Ja, ik hou niet zo van.
Michael Bublé. Michael Bublé.
Ik heb een enorme hekel aan.
Ja. Ja. Maar ik ging ook nog even Robbie Williams luisteren. Hoe hij dan zoiets zingt. Hij heeft zo'n eerbetoon.
Mm-hmm. Swing When You're Winning.
Ja. Ook een cd die ik volgens mij kocht toen ik 18, 19 was. Ja. En waardoor ik eigenlijk Frank Sinatra een beetje leerde kennen. Want ja, je leert gewoon de muziek van je tijd natuurlijk. Mm-hmm. Ja, en daar haalt hij het echt niet hoor, bij Frank.
Nee.
Qua manier van zingen. Maar ook qua met overtuiging zingen.
Mm.
Frank Sinatra, die...
Het was gespeelder, had ik het idee.
Ja.
Bij William.
Ja, zeker.
Het is meer geacteerd.
Ja. Ja, en dat kan je bij Sinatra natuurlijk ook afvragen. Want hij zei volgens mij een keer ergens, ja, ik ben echt als ik zing. En soms heb je dat ook, dat je een enorme connectie voelt met iemand als hij zingt. Wat hij ook verder buiten dat zingen allemaal doet en wat je daar ook van vindt. Dat je denkt, oh, maar dit is iemand met wie je connect op een gevoelsvlak. Die raakt
bedoel je dit in eerste persoon, dat je dit zelf ondervindt?
Ja, dat heb ik ook wel bij artiesten. Ja, zeker. En ook echt wel bij hem.
Hmm.
Terwijl ik denk, ja, je leven buiten het theater, dat is een zootje. Weet je wel? Ja. En waarschijnlijk worstelt hij met allerlei dingen. Maar als hij dat vertelt en zingt, dan is dat allemaal weg.
Ja.
En dan zie je een man die vertelt over zijn leven, over de struggles die hij meemaakt. Over de liefde die hem opvrolijkt, maar die hem ook ten neerslaat af en toe.
Hmm.
Ja.
Ach, goed, dus boekje. Dan hebben we het boekje. Het Belcanto zingen versus meer richting spreekstem gaan.
Ja, dus het is grappig. Want de eerste oefening die gaat over die En zijn klank komt altijd daar vandaan. Dus die eerste oefening is ook... En dat is echt een...
Dat is een klassieke zangoefening, toch dit?
Klassieke zang, maar het is ook... Uber ontspannend.
Ja.
En ik denk dat elke...
Het zit toch die toonladdertjes die... Of de, ja. Hoe heet het? Die akkoordjes die steeds een tapje hoger gaan.
Ja. En ze staan bijzonder hoog genoteerd. Dus ik heb hem dat nooit horen zingen op die hoogte. Dus ik weet niet hoe ver hij zijn eigen oefeningen deed. Maar het komt allemaal vanuit ontspanning. En dat is ook... croonen is ook ontspannen daarin.
Ja.
En op je adem zingen... die adem is deel van het geluid.
Ja.
Hoe zeg je dat? Ja.
Ja. De microfoon is deel van het geluid. Want dat is zo interessant. Hij groeide natuurlijk op in de tijd dat net een beetje opkwam, die techniek. Dat bestond ervoor gewoon domweg niet. En hij was ook een van de eerste die zelf een geluidsinstallatie kocht.
Ja.
Waardoor hij op deze manier kon zingen.
Ja, zeker. Dus wat mooi is dat hij die ontwikkeling als klassieke zanger kent...
Ja.
Waarbij je dus ook leert projecteren. En ik geloof dat hij optrad in kroegjes al. Ja. Nou, dan moet je dus over dat gebulder heen komen van die mensen om je heen.
Ja, onfatsoenlijk gezegd, hard zingen.
Hard zingen.
Ja.
En projecteren, je klank projecteren, in de ruimte sturen. Kijk, en als je opgroeit met microfoon zingen, en dat hoor je ook in de dagelijkse opnames. Je kan heel, heel zacht spreken, als je maar dicht genoeg bij die microfoon zit. Nou, dat leerde hij dus door zo'n microfoon.
Ja.
Met de projectie en de dictie en de volheid van de klank die hij al had als klassiek geschoolde zanger.
Ja.
Toch?
Ja. Ja.
Dank je.
How you loved me, then forgot so suddenly. It's funny to everyone but me.
Everyone.
They told me this would happen. Now they're laughing secretly. It's funny.
Even tot hier.
Ja.
Ja, als je mij zou vragen wie zingt er hier, ik zou nog niet in eerste instantie gelijk denken het is Frank Sinatra. Nee. Het is nog een jonge vent, een jonge stem, maar ligt veel dichter bij die manier van zingen toen. Dus nog minder zijn eigen geluid.
Ja. Ja.
Dichter Bing Crosby. En het hele lichte, it's funny. Dat, dat soort ideeën. Ja. Heel klassiek. Ja. Maar dan populaire liedjes.
Ja, ja.
Ja.
Later is hij veel meer die eigen klank inderdaad gaan ontwikkelen. En ja, dan wordt altijd gezegd dat in zijn frasering zit. Als je dat zou moeten uitleggen wat dat is. Wat vertel je leerlingen daar bijvoorbeeld over?
Oh ja, hele goeie. Frasering is eigenlijk de manier waarop jij een zin in een bepaald ritmisch figuur brengt.
Ja.
Ik vertel volgens mij mijn leerlingen wel eens, stel het ritme voor als een treintje. Dus je hebt een vierkwartsmaat en dat tjuk 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 tjuk, dat gaat gewoon door. Ja. Of 1, 2, 3, 4, dat is wat de drummer speelt, dat is waar de mensen zich bevinden. Binnen dat treintje kan jij bepalen, zeg maar, hoe jij je zin wil zingen. En of jij exact in die onderverdeling, die ritmische onderverdeling van de maat mee wil gaan.
Of stil blijft staan in de trein.
Stil blijft staan, ja. Ja, 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 heel goed, inderdaad. Ja. Zit jij in één wagon of stap jij ondertussen naar de andere wagon?
Ja. Ren je wat naar voren of naar achteren?
Ja, zoiets. Ja. Eigenlijk. Nou, en daarin, kijk, je weet dat je daarin zit, dus iedereen, je moet als zanger en als band dat ritme voelen, die onderverdeling ook voelen, maar daarin kan je spelen, dus hoe breed maak jij die onderverdelingen?
Ja.
Dus als ik takita, 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 takita doe, dus mijn takita, die zijn redelijk kort, dus mijn tak, mijn ki en mijn ta. Als ik ze lang maak, takita, 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 zit ik in hetzelfde tempo.
Mm-hmm.
Alleen mijn klinkers zijn langer.
Mm-hmm.
Zodat ik meer ruimte inneem per stukje onderverdeling.
Ja.
Ik hoop dat je het nog snapt.
Ja.
En dan kan je nog zeggen van, nee, ik ga dat iets verplaatsen. Of ik ga het iets sneller zeggen. Het is Braziliaanse muziek waar mensen vaak net iets gehaaster zingen. Lauryn Hill die heel laat timed. Frank Sinatra die daar ook mee speelt. Die vaak wat luier timed. Maar dan toch weer op tijd. Ja. Bij de volgende zin.
Ik heb bij Sinatra wel eens het idee dat hij helemaal van die hele trein afspringt. En een tijdje naast gaat staan. En op het allerlaatste moment op de laatste wagon weer springt. En dan heel snel weer naar voren rent.
Oh ja, 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 ja. Ja, dat snap ik. Dat je dat hebt. Volgens mij is hij zich heel erg goed bewust van dat hij zich in dat treintje bevindt. Of, hè, met die band achter zich. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarin hij zich aanpast aan die band.
Yeah.
En dat doet hij hier ook. It's funny. Qua stemkleur, maar ook qua frasering. Yeah. Dus hij is de gast van de band. En later is het geworden, de band speelt, maar Frank bepaalt wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Dus hij neemt veel meer de leiding op zich.
Yeah.
En dan kan hij, terwijl hij dat tempo heus wel voelt in zijn lijf, kan hij zijn verhaaltje vertellen.
Ja.
En dat is denk ik kenmerkend voor zijn frasering, dat hij het altijd doet vanuit storytelling.
Juist.
En dan kan je dus heel technisch en gaan bekijken van waar zit hij precies en hoe doet hij dat. En ongetwijfeld heeft hij daar ook in geoefend. Want wat hij doet, zeker zijn swingnummers, daar zit hij echt gewoon lekker in de swing.
Mm-hmm.
Maar zijn ballads, die zijn heel vrij gefraseerd.
Ja.
En dan zet hij gewoon de tekst voorop.
Ja. Het is misschien wel leuk om dan even zo'n voorbeeldje erbij te pakken. Even kijken hoor. Kun je naar Spotify gaan en dan opzoeken Live at the Sands? En dan Shadow of Your Smile? A drop kissed your lips and a soul. So did I. Gaan we door. Volgende zin nog vast.
Dit heeft me gisteren ook gehoord. Dit stukje.
Ja.
Ja? Want er wordt er gezegd dat zijn ademtechniek zo fantastisch is, hè?
Mm-hmm. Dus dat hij maar dit op zich, ik heb het even geprobeerd. Dit is te doen.
Ja, dit is te doen.
Het is wel knap, maar het is wel te doen. Maar het knappe zit niet zozeer in dat je er heel veel adem voor moet hebben of zo.
Nee, het is de keuze voor waar breek ik de zin op.
Ja.
Ben ik de zinnetje even kwijt, maar dan... dat je zegt, normaal duurt de zin, heeft 8 woorden. Maar na 6 woorden stop ik. En ik ga extra accent leggen op de volgende 2 woorden. Ja. En die trek je dan ook nog over de maat heen. En dan ga ik naar de volgende zin. Ja, ja, en daar krijg je een hele... gaat de hele wereld open natuurlijk. Een verrijking van van dat stukje tekst. En dan ga je extra luisteren naar wat hij daar doet. En waarom.
Ja.
De keuze hoort bij het vertellen van het verhaal.
Ja. Dan weet welke truc die je uit kan halen.
Ja, zeker. Ja, ik doe dat zelf ook. Dus ik denk van, ik vind het mooi om hier die noot aan te houden. Oh, dan gaat hij zo mooi over in het volgende akkoord.
Ja, precies.
Sinatra wist dat precies, wat achter hem gespeeld werd.
Ja.
Ja, ik hoorde dat hij dan ook wel eens een keer vertelde van, kan je die voicing aanpassen? Want mijn noot komt dan beter uit.
Ah, ja.
Ja, dat is te gek.
Ja.
En je komt in een nieuwe harmonische wereld als je een bepaald noot volhoudt en die... En de akkoord eronder verandert. Dat kan helemaal openen. Weet je wel? Dus als je een zin hebt, als je een smile, bijvoorbeeld het woord smile, dat een heel warme, open klank is.
Ja.
Ja. Als je die aanzet en er komt ondertussen daaronder in het orkest, komen harmonische ontwikkelingen en die brengen je in een hele nieuwe zee waarin die noot die jij aanhield. Weer helemaal nieuw wordt, dan is het waanzinnig. Ja. En iedereen geniet ervan.
Ja.
Dat is in een warm badje zakken, zeg maar.
Ik wil graag nog een fragment met je beluisteren.
Ja.
Nog even een ballad. Don't you worry about me. Don't you worry about me. Ja, we horen door je speakertjes hier nu eventjes niet zo heel goed. Maar er zit nog een noot achter die hij ziet. Die doet hij ook nog namelijk.
Wel?
Ja. Ja.
Heel even rustig. Ik hoor hem.
Ja. Enorme sprongen ook, hè? Tussen de verschillende noten.
Ja, dit is leuk om dit te horen, want... dit laat weer iets zien van zijn muzikaliteit, wat mij betreft. Ook weer vanuit het vertellen.
Mm-hmm.
Hè, het gaat uiteindelijk om die boodschap, don't you worry about me. Hij zingt het met enorm veel bravoure van, hey, ik heb alles onder controle. Dat hoor je in zijn stemgebruik. Mm. En dat laat hij ook nog even zien, doordat hij dat octaaf lager...
die ook nog kan zingen.
Ja. Ja, zeker.
Ja. En jouw favoriet staat hier ook tussen.
Of tenminste favoriet, maar... Ja, nou ja, Angel Eyes, zei ik tegen jou, dat vind ik fantastisch.
Ja.
En eigenlijk met name dan toch de YouTube-versie eigenlijk, omdat je hem daar ziet acteren. Weet je, en dat is Frank Sinatra. We moeten niet vergeten dat hij acteur is ook.
Ja.
En, hij heeft een Grammy, of het is een Oscar gewonnen.
Ja.
Dat is wel iets wat een zanger maakt en wat hem heel erg heeft gevormd, denk ik. En met name zijn vertelkunst en zijn storytelling. Weet je, dat leer ik mijn leerlingen ook wel, hoor. We oefenen veel techniekdingen en ritmische vaardigheden, maar uiteindelijk is het oké, vergeet het allemaal maar. Vertel gewoon het verhaal.
Mm-hmm.
En die dingen heb je wel ontwikkeld, die bouw je op. En daarna is het allemaal maar los, want je moet nu gewoon een verhaaltje vertellen aan het publiek. En kan je dan verbinden daarmee? Dus emotioneel en persoonlijk. Heb jij iets met een lied?
Ja.
Als je het niet hebt, dan moet je het niet zingen. Mm-hmm. Of je moet aanvaarden dat je er niks mee hebt. Nou, dan blijft het dus ook 80% misschien.
Ja, ja.
In hoe het overkomt naar het publiek. Ik zoek ondertussen even dat ding. Maar omdat hij acteur is... Dan krijg je al een mooie dames met Angel Eyes. weet hij dat verhaal te vertellen. Omdat hij dat speelt. En omdat hij natuurlijk ook... dan leert om emoties en ervaringen uit zijn leven... in dat acteren te leggen.
Mm-hmm.
Dat is fantastisch, hè? Dat moment dat hij dan eigenlijk een paar rotjaren heeft gehad... en dat hij dan voor het eerst weer zo'n film gaat spelen... waar hij dus ook een Oscar voor krijgt. Dat hij te denken, ja, maar ik kan dat nu vertellen... want ik heb ook die shit meegemaakt.
Ja, yeah. Ja. Yeah.
Weet je, en dan hoeft dat nooit datgene te zijn... wat die figuur in die film meemaakt... Maar wel dat jij een deel van jouw leven kan verbinden aan wat jij gaat zingen.
Ja, ja.
En dat is ook wel echt jazz, denk ik. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ja. Ik denk dat het deze is. Die van zijn slotconcert, toen hij tenminste de eerste keer afscheid nam. Die kon ik even niet vinden. Dit is van een paar jaar later.
Ja. Wat is dat?
Het is op en top showman, weet je wel? Hij is gewoon een ervaren dude. Ik heb alles meegemaakt. Ik weet precies hoe het
leven gaat.
Nee. Maar hij brengt het op een ontzettend coole manier. En tegelijkertijd denk je, ja, maar het is ook waar. Nou ja, dat is de showmanship. Nou, dit heb ik Robbie Williams niet zo kunnen doen. Zien doen.
Nee, maar dan moet je toch eerst ook 60 voor worden of zo.
Misschien wel. Misschien wel. In ieder geval, je moet die connectie kunnen maken. Ja. Hè, met je. Dus sommige mensen kunnen dat al op een 20ste. Maar.
Ja. Hij staat achter die microfoon te zwaaien en te doen alsof hij bezopen is en ieder moment om kan vallen.
Ja, ja.
Kleine spot op hem.
Ja. Dat het in Madison Square Garden is, geloof ik. Is overal publiek om zich heen.
Ja, dat is ook achter een basketbalarena,
ja,
toch?
Basketbalarena, ja, ja, ja. En hij rookt daar en staat ineens eentje op zo'n podium. Ja. Duizenden mensen om hem heen. Maar hij is ook mooi, want hij maakt ook verbinding met de mensen die achter hem staan. Ja, door zijn mimiek, door het vertellen van zijn verhaal. En is het wel een soort method acting. Alleen al voor zanger.
Ja.
Bijna vereenzelvige met...
Met een, ja. Een dronkenschap die je ooit,
ja,
had.
Ja, ja, ja.
Een liefde die je ooit kwijt,
ja,
had.
Ja, ja, ja.
4 keer getrouwd geweest deze man, geloof ik.
Dit is ook nog wel heel aardig om even te benoemen. Het wordt heel langzaam gespeeld, hè? Het is een hele langzame ballad. Hij begint het rubato zonder duidelijke time definitie. Mm-hmm. Waarin hij kan vertellen. En nou, je ziet echt dat de muziek is om hem heen. Hij vertelt een stukje. Try to think that love is not around. En dan wordt dat gespeeld. Nou, op een gegeven moment komt die time erin. Maar hij is zo ruim opgezet dat hij kan fraseren wat hij wil.
Ja.
Als je exact zou zingen zoals het in het boekje zou staan, zou er geen reet aan zijn. En je zou echt na 3 zinnen afgehaakt zijn. Want het gaat veel te langzaam daarvoor.
Ja.
Maar hij neemt de tijd. Dus hij leert...
Heel lang met inzetten.
Ja. 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 En daarna is het ook... Ja, alsof het een gesprek is. Je moet even nadenken over wat je nu vraagt. Oh, dat bedoel je.
Ja.
Weet je wel?
Ja, precies.
En hij houdt die spanning er steeds vast.
Ja.
Ja, dus hij leert mij bijvoorbeeld dat ik niet hoef te haasten in een ballad. Maar dat ik heel veel tijd heb. Laat die band maar een beetje spelen. Oh ja, dit zijn de noten. Nou, oké. Okay. Weet je, dat is echt bijzaak. Ja. Want je let niet op de noten. Terwijl er een paar venijnige stukjes in zitten. Maar daar gaat het helemaal niet om.
Nee.
Dus hij kan vrij ingewikkelde dingen zingen zonder dat je daar last van hebt. Ja. Want dat is het verhaal. En dan past dat allemaal in elkaar. En dan hoor je ook nog gelijk dat het een gek geschreven stuk is.
En hoe uniek is hij hier dan in?
Ja, ik moest dus denken aan Brel, Jacques Brel. Want ergens maakt hij ook verbinding naar het volk of zo. Mm-hmm, mm-hmm. Hoewel hij natuurlijk redelijk op stand leefde. Is hij iemand met wie je kan vereenzelvigen? Of die ook jouw verhaal zou kunnen vertellen?
Ja. De Fransen staan niet. De Franse muziek is allemaal zo opgefokt.
Heel anders. Ja. Heel anders. Maar toch. Dacht ik gisteren van. Dit is een overlap. In de manier van vertellen.
Ja, precies.
Een stukje leven. Wat je deelt. En of dat nou is, of je nou de blues zingt, hè? My baby left me, my baby made me cry, now, yeah. Now I'm gonna die. Of een wat diepere tekst. Ne me quitte pas heeft hij ook gezongen in het Engels.
Oh.
Ontdekte ik. En dat kan hij ook. Wel weer op zijn manier en minder rauw dan Brel dat kan.
Ja. Maar toch.
Dus het is, ja, het bel canto met rauwheid. Dat is best wel uniek.
Ja, ja.
Ja, dus als je dat vraagt van hoe uniek is dat? De verschillende onderdelen, denk ik, die hij beheerst, zijn niet uniek. Maar de combinatie daarvan is wel uniek.
Ja. Vertel jij jouw leerlingen, luister naar Frank Sinatra?
Ja, zeker. Ja. Voor rust, voor het vertellen van een verhaal. En dan dus frasering. Ja. Wat betekent dat? Ja. Hoe vul je dat in? Ja, absoluut.
Mooi, dankjewel. Heel leuk.
Dit was de tweede aflevering van De Eeuw van de Amateur. Ik vind het onwijs leuk om te maken en ik vind het net zo leuk dat je hebt geluisterd. Reageer vooral, gebruik SoundCloud, Twitter of Facebook. Reacties helpen mij om het beter en leuker te maken. Nogmaals, ik zeg het nog maar een keer. Als ik op één aflevering 500 luisteraars weet te verzamelen. Ik vind het nogal wat, maar stel dat het een keertje lukt. Dan koop ik een licentie bij Buma Stemra. Kost geloof ik €130, moet ik even precies uitzoeken, maar zoiets. Om officiële muziek, dus echt plaatjes te mogen gaan draaien in mijn podcast. Het lijkt me onwijs leuk, het lijkt me ook een mooie toevoeging. Want dan zou ik nu dus iets van Frank Sinatra kunnen laten horen. En dat gaat nu even niet, dan krijg ik gesodemieter met rechten, et cetera. Zoals gezegd, reageer, deel het dus ook vooral. Want als we aan de 500 komen... Dan hebben we die licentie en dan hebben we die muziek. Dat is natuurlijk onwijs leuk. Dus deel het. Zet het op je Facebook. Zet het op je Twitter. Vind het op SoundCloud. Raad het aan bij je vrienden. De podcast De Eeuw van de Amateur is inmiddels te vinden in de iTunes Store. Ontzettend gaaf. Gratis uiteraard daar te downloaden. Je kan je erop abonneren dan. En doe dat alsjeblieft. Vind ik ontzettend leuk. Mijn naam is Botte Jellema en mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.
Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me, to leave me.
Ons oordeel over de ontnemingsschikking is dat deze schikking de toets van kritiek niet kan doorstaan.
Mensen als Fred. Ik zeg dat ik in het verleden dat heb gedaan in het kader van de bestrijding van de georganiseerde misdaad, wat nodig was in het kader van publiek belang.
I'm too sexy for my shirt.
Ik heb niet het rapport Oosting nu zo scherp of hij wel inzage heeft gehad in de tegenprestatie, dat weet ik niet.
Too sexy for my land.
En daarmee heeft het publiek belang gediend.
We zijn allemaal veiliger in het land, omdat mensen als Fred bereid zijn om met groot persoonlijk risico deze verschrikkelijkste figuren die onze rechtsstaat ondermijnen, om die aan te pakken.
Too sexy for your party.
U heeft het al gehoord, hè? Ik heb het publiek belang altijd gediend.
Mensen als Fred.
Advocaat Doedens was veel stelliger. Hij heeft zich meer dan eens honend uitgelaten over de schikking.
Fred.
Ik wil het publiek belang blijven dienen. En dat is volgens mij het antwoord wat ik u geef.
Fred.
En dat onderstreept lijkt me het oordeel van de commissie dat hier, getoetst aan de eis van proportionaliteit, geen sprake is geweest van een ook voor de staat evenwichtige overeenkomst.
Mensen als Fred.
Met die deal is overigens helemaal niks mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Ook dat is gebeurd voor volk en vaderland.
Fred.
Too sexy for my Fred, Fred. Too sexy for my Fred, Fred. Too sexy by Fred, Fred.
Dank u wel.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.